granaat voor de deur, een beschoten gevel, een explosie of criminelen over de vloer. Geregeld sluiten gemeenten bedrijven omdat ze een gevaar zouden vormen voor de openbare veiligheid. Maar hoeveel nut heeft zo'n maatregel? En hoe wordt bepaald of een tent dicht moet? En kom je als ondernemer zo'n sluiting nog te boven? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Welkom terug. Na een korte zomerstop zijn we weer klaar voor een nieuw seizoen Amsterdam Wereldstad, waarin we wekelijks allerlei zaken bespreken die in en om de stad gebeuren. En vandaag trappen we af met een onderwerp dat eigenlijk altijd actueel is. Want bedrijven die door de gemeente gedwongen worden hun deuren al dan niet tijdelijk te sluiten, dat gebeurt eigenlijk regelmatig. Onlangs nog bij de vestiging van de Harbor Club Oost, waar een explosie voor de deur was. En zo'n sluiting leidt eigenlijk altijd tot gedoe en tot vragen. Want wat los je nou mee op? Straf je niet juist de ondernemers en de werknemers die er misschien niet altijd iets aan kunnen doen? En hoe bepaalt de gemeente eigenlijk of een zaak dicht moet? En daarover spreken we met Paul Vugs.
Welkom.
Dank je.
Verslaggever, misdaad en ervaren podcastgast. Paul, wanneer kan de gemeente nou eigenlijk besluiten dat een bedrijf dicht moet?
Dat kan als de openbare orde ernstig in het geding is. Die bevoegdheid ligt bij de burgemeester, in ons geval Femke Halsema. Die moet bepalen of er een dermate grote kans op herhaling is, dat er een nieuw incident gaat komen, dat de openbare orde duurzaam in gevaar is. En dus dat er als enige ultimum remedium gekozen zou moeten worden voor het sluiten van die vaak horecagelegenheid, maar kan ook een ander bedrijf zijn. En inderdaad, zoals je al zei, stuit dat altijd op weerstand bij de slachtoffers. Want die zeggen, we zijn slachtoffer van een aanslag en daarna worden we slachtoffer van de burgemeester. Dus we zijn twee keer geraakt in plaats van dat de overheid ons helpt.
Ja, en hoe bepaalt ze dat? Doet ze vooraf onderzoek? Of is het echt meteen van, nou, boom, explosie en dan gewoon sowieso dicht?
Nou, tegenwoordig is het anders dan het een tijd geleden is geweest. Onder Eberhard van der Laan werden een tijd lang alle zaken, bijvoorbeeld coffeeshops, die doelwit waren geweest van aanslagen, automatisch gesloten. Kort voor zijn vertrek en verscheiden is daar wel iets aan genuanceerd. En dan ging het ging een zaak een week dicht, zodat de politie eerst onderzoek kon doen. En daarna werd pas besloten ja of nee. Sluiting. Bij haar komst heeft Femke Halsema al gezegd dat ze wil differentiëren. Dat ze echt wel goed wil kijken naar de mogelijke achtergronden van een aanslag. Waarom is juist deze horecazaak of dit bedrijf doelwit geworden van een aanslag? Kan de uitbater of de eigenaar of de pandbezitter daar iets aan doen? Of heeft hij helemaal gewoon dikke pech?
Is dat politieonderzoek of doet de gemeente zelf onderzoek?
Dat doet de politie. Oh ja. Nu inmiddels is het weer verlegd naar de zwaarste recherche die we hebben. Omdat de gemeente, de burgemeester wel wil weten en ook justitie, of er bepaalde patronen zitten in de aanslagen en of daar misschien een groter verband is.
Want hoe vaak komt het eigenlijk voor in Amsterdam?
Dit jaar zijn er tot nu toe 18 gevallen geweest, waarbij dan wel een explosie is geweest, dan wel een beschieting of een granaat voor de deur. En in 6 gevallen is uiteindelijk de zaak gesloten. Dus het is bepaald niet zo dat het schieten is sluiten. Dat is niet meer zo. En ook niet bij een granaat of een explosie. De bekendste recente zaken zijn natuurlijk de Harbor Club Oost, die je al noemde. En Café in the City aan het kleine Grachtbanplassoen naast het Leidseplein.
Wat voor zaken zijn dat eigenlijk?
Café in the City is een café. Het is daarin het rijtje bij Palladium. Het trekt ongeveer hetzelfde soort publiek. Mensen met dikke horloges en gouden kettingen. En de Harbor Club is, dat trekt ook dat soort publiek. En vastgoedfiguren en verder richting criminaliteit. Zeg maar, ik wil ook graag criminelen. Dat vinden ze niet leuk dat ik dat zeg, maar dat is bij waarneming. Dat geldt voor alle vestigingen van de Harbor Club. En nu wordt er ook naar gekeken, is er verband? Want er was eerst een explosie bij Café in the City. Vervolgens bij de Harbor Club Oost. En daarna lag er weer een explosief bij Palladium. In de aangifte heeft de uitbater van de Harbor Club, daar heeft hij later spijt van gekregen, gezegd: hey, steeds als er bij de in the city iets is, komt er ook iets bij ons. En daar hoort het verhaal bij dat een van de medeoprichters van de Harbor Club, die inmiddels geen mede-eigenaar meer is, daar is gedoe geweest, maar die heeft met een vaststellingsovereenkomst afscheid genomen, die was ook medeoprichter of ook betrokken bij Café in the City. En het is het idee dat er wel verband is tussen die twee zaken. Ja. Al is dat nog onderwerp van rechercheonderzoek. Ja. Het grote probleem natuurlijk, waar Halsema altijd voor zit, is dat ze niet onmiddellijk de dag van die aanslag, of dat de granaat is aangetroffen, dat ze niet onmiddellijk weten hoe het zit. Dus ga je dan meteen sluiten, of laat je er even tussen zitten. Maar dat wordt er vervolgens, ook als ze dat laatste doet, er even tussen laten zitten, wordt het haar soms ook weer tegengeworpen. Bijvoorbeeld door de Haberclub, die zegt, ja, we zijn wel weer anderhalve week gewoon prima open geweest. We waren al volop in bespreking met specialist van politie, gemeente, over te nemen maatregelen. We waren aan het bekijken of ons uitstekende 24 uur draaiende camerasysteem misschien open moet worden gesteld voor de politie. We hadden de bewaker met een hond voor en de bewaker met een hond achter het pand, zodat ook 's nachts.
Dus ze hadden er echt heel veel aan gedaan.
Zeggen zij. Ja. En vervolgens worden we alsnog gesloten nadat dat incident bij Palladium was geweest. Kijk, je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, je geeft de politie minimaal eventjes de tijd om iets te onderzoeken waarop je het kunt baseren dat hier de dreiging van de nieuwe aanslag zo groot is dat het moet worden gesloten. Bij de Haberclub Oost hebben ze ook nog in die zin pech dat, ik weet niet of je de locatie kent aan de Krukjesweg daar.
Ja, daar wordt enorm veel gebouwd.
Dat wordt helemaal ontwikkeld, dat gebied. Dat was altijd een beetje rommelig, halfleeg bedrijfterreinachtige toestand. Maar nu is er een hotel naast en er zijn mooie appartementencomplexen omheen gebouwd. Dus is het gevaar dat omwonenden iets overkomt, is natuurlijk daarmee per definitie groter. Dus die pech hebben zij dan.
Dat weegt zwaar mee?
Dat weegt zwaar mee. En wat ook zwaar meeweegt, is dat er in het verleden al meerdere incidenten zijn geweest bij de Haberclub. Deze Haberclub, daar is al een keer eerder een vaag explosief afgegaan. Daar is al een keer geschoten. Dat is niet altijd zijn incidenten gemeld bij de politie. Er is al een keer het beveiligingsbedrijf vervangen omdat de gemeente zei, ja wacht even, als we zo kunnen we elkaar niet vertrouwen. Als deze beveiligers niet melden als er een grof geweld is, waarschijnlijk omdat ze niet willen dat het risico bestaat dat ze worden gesloten, dan kunnen we niet doorwerken. Nou goed, een andere vestiging van de Haberclub is jaren geleden in het Olympisch Stadion, het Haberclub Café, is helemaal uitgebrand, aangestoken. En zo zijn er meerdere incidenten. En dat zit, als je het sluitingsbevel leest van de gemeente, dan weegt dat wel zwaar mee.
En waarom doen criminelen dit? Explosieven, een eitje, noem je het ook wel eens.
Ja, granaten worden eitjes genoemd op straat. Dat kan verschillende redenen hebben. Wat ondernemers vaak zeggen, is dat het een onderdeel is van afpersing. Portiers van clubs krijgen heel vaak, als zij klanten eruit gooien, criminele klanten, te horen, wacht maar, we gaan eens even zorgen dat jouw zaak
ze worden één keer geweigerd en dan is het
ze worden geweigerd of ze worden eruit gegooid. En heel vaak klinkt dan, dat klopt ook wel hoor, wordt dan geroepen, oké, jouw tent, ga zorgen dat jouw tent dicht gaat. En dan is er binnen kort daarna iets van een incident, een explosie of een granaat. En wordt het inderdaad gesloten. In het verleden, meerdere clubs in de Amstelstraat bij het Rembrandtplein zijn gesloten. En ik heb die eigenaars ook wel geïnterviewd. Ja, die zijn dan heel kwaad. Precies waar ik al mee begon. Die zeggen, ja, we zijn eerst doelwit van criminelen. Dan proberen we op te treden tegen criminelen. Maar op het moment we dat doen, hebben we risico dat we dit soort gedoe krijgen voor de deur. En dan gaat de burgemeester ons sluiten. Nou, zo kunnen we dus helemaal niet ons tent zuiveren van de criminelen, wat de gemeente graag zegt te willen. Dat is natuurlijk wel een beetje dubbel. Overigens zijn die eigenaar van die club zijn ook altijd heel kwaad op Parool, omdat we daar aandacht aan besteden. En dan na een artikel in Parool worden ze gesloten in hun perceptie. Nou, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Want we schrijven natuurlijk over dingen die gebeuren, die wij niet veroorzaken. We schrijven het. Wat je ook ziet bij clubs, is dat ze heel snel, als er een incident is geweest, alles herstellen. Het lijkt dan wel dat ze wil hersteld hebben voor iemand het ziet, bij wijze van spreken. Snap je dat het meteen niet meer opvalt en dat omwonenden er ook geen aanstoot aan nemen en dat de kans misschien verkleint om gesloten te worden. Nou ja, goed, ik zei al, het is maar in 6 gevallen van de 18 gevallen van 2022 gebeurd. Dus het is toch maar 1/3 van de zaken is uiteindelijk gesloten.
En wat weten we ervan of het echt effectief is, dat sluiten?
In elk geval heeft het tot als je een half jaar dicht bent, trek je natuurlijk minder criminelen aan. Er is daar niks. Dus waarom zou je daar een beschieting doen of een explosie? In het verleden was het voor onbepaalde tijd of voor 3 maanden. Nu is dat volgens de advocaat van de gemeente expres niet meer onbepaalde tijd, maar 6 maanden om het risico dat ondernemers failliet gaan te verkleinen. Maar wat we weten is dat het vaak jonge gastjes zijn, vaak minderjarigen, die voor een paar honderd euro dit doen. Dus je geeft ze een wapen in handen of een granaat of een ander explosief. En zij gaat het fixen. Er zijn nu recent twee arrestaties verricht, een jongen van 17 en een jongen van 15. Dan heb je natuurlijk ook het dilemma als je dit wil onderzoeken. Kijk, je kunt wel uiteindelijk de legger van de granaat of degene die geschoten heeft arresteren. Maar ja, dan heb je de uitvoerder. Dan weet je nog, als die niks zegt en als je ook niks in zijn telefoon en informatie bijvoorbeeld vindt of bij een huiszoeking, dan heb je nog steeds geen zicht op wie hier nou achter zit. Dus je kunt ook, er zijn ook mensen binnen de opsporingsdienst die zeggen, volg die verdachte tijdje, luister ze af. En dan gaan we eens kijken of we zicht krijgen op het grotere plaatje.
Maar het is in ieder geval ook heel frustrerend voor ondernemers.
Het is zonder meer frustrerend voor ondernemers. Want ten eerste, wat ik al zei, zeggen ze natuurlijk altijd, we worden slachtoffer van een aanslag of een dreiging. En vervolgens worden we slachtoffer van de burgemeester. Terwijl je zou hopen dat de overheid ons komt helpen. Dat is zo. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel te begrijpen dat als een bepaalde zaak een magneet van problemen is, waar geweld op kan afkomen, ja, dat voor de omwonenden en voor de mensen in de club en de portiers wel een groot risico is. Dat dilemma hou je altijd. Ik zou in veel gevallen niet graag in de schoenen van de burgemeester staan, omdat het vaak zo vaag is. Dus je moet iets beslissen voor je het weet.
Ja.
En er is wel in het verleden onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld ook coffeeshops gelieerd en zo. Is er wel eens uitgebreid onderzoek gedaan van, oké, al die zaken die doelwit zijn geworden, kunnen we daar iets van zeggen? Nou, wat ze ervan konden zeggen is dat er altijd wel indirect of direct enige relatie met criminaliteit, met de onderwereld was te leggen. Maar ja, dan zeg ik daar ondertussen bij, dank je de koekoek. Als het over coffeeshops gaat, dan coffeeshophouders zijn door het gedoogbeleid, door het rare achterdeurbeleid, natuurlijk gedwongen contact te hebben met criminelen. Want die moeten hun hasje wiet inkopen. Dus je kunt altijd zeggen, een coffeeshop-eigenaar heeft per definitie banden met criminelen. Dus dat klinkt heel heftig, maar is eigenlijk niet zo raar. En je kunt ook zeggen van sommige clubs, je kunt uittekenen welk type clubs, in het verleden bijvoorbeeld met VIP-tafels en zo, de criminelen aantrekken. Ja, die uitbaters zullen zeggen, wij kunnen niet aan de neus van zo'n jongen zien of het een crimineel is. Daarbij kunnen we het wel zien, of weten we het. Moet ik dan tegen een crimineel zeggen, jij mag hier niet in, want jij bent een crimineel. Dan krijg ik het probleem. Hij zegt, ik ben de politie niet. Dat zeggen uitbaters vaak. Dus die dilemma's, die blijven altijd spelen. Dat is een beetje wat je erover kunt zeggen. Dat het altijd, kijk, tussen wit en zwart zitten heel veel grijs tinten. En daarin, in dat grijze gebied, zit dit vaak. Het is meestal niet zo dat clubeigenaren crimineel zijn of willen zijn. Of dat ze bewust criminelen binnenhalen. Aan de andere kant hebben ze soms door hun programmering en door de manier van doen wel een grote aantrekkingskracht op criminelen. Als jij van die VIP-tafels neerzet, zo, jij en ik gaan niet naar die feesten waar je met allemaal dikke Dom Perignon, weet ik veel, in koelers en zo, en letterlijk met geld moet smijten en zo. Dat vindt een bepaald slag volk vindt dat leuk, en daaronder dat volk zijn veel criminelen. De eigenaar van de Harbor Club Oost, ik heb hem geïnterviewd voor de krant, en die zegt, ja, we hadden in het verleden waren we tot 3 uur open. Ik heb daar 1 uur van gemaakt. Ik wil veel meer een restaurant zijn dan een club. We hebben ook geen DJ-avonden meer. En niet het type feesten waar per definitie veel criminelen op afkomen. En nu overkomt ons dit. En toch
gebeurt het
besloten.
Weer. Ja,
ja, dus kijk, ik zeg niet dat hij in alles gelijk heeft, maar ik kan wel meevoelen vanuit het perspectief van die ondernemer. Dat hij denkt, ja, ik doe wat ik kan. Ik ben in overleg met de gemeente en politie. En andere mensen van de politie en de gemeente, dan degene met wie ik in het gesprek ben, die maken een rapport op en mijn zaak gaat dicht. Nou ja, ze zijn overigens een rechtszaak begonnen en die hebben ze verloren. Dus de rechtbank
ze
heeft
moeten gewoon 6 maanden dicht.
Ja, de rechtbank heeft geoordeeld dat het de bevoegdheid van de burgemeester is dit te besluiten en dat het op de juiste grond is gebeurd.
En ik denk dat iedereen die briefjes in Amsterdam wel kent, dat het ineens gesloten is. Ik heb in mijn buurt in Amsterdam-Noord wel eens een Febo gehad waar zo'n briefje dan hing of ja, een café. Het gekke blijft wel dat voor omwonenden dan blijft het soms zo onduidelijk wat er dan aan de hand is. En op een gegeven moment is het dan ook weer weg.
Ja.
En dan weet je ook niet of het is opgelost.
Nee.
Zou de gemeente daar niet iets meer openheid over?
Nou ja, je zit natuurlijk wel vaak met reputatieschade voor de ondernemer als je het maar half-half in dat grijze gebied kunt zeggen. In Noord Die Febo en een café aan het Mosplein. En een café in de een iets meer op hipsters gerichte café aan de Van de Pek, straat. Daarvan is nooit door de gemeente gecommuniceerd waarom dat was. Kijk, op straat gaat het verhaal dat een familielid van de uitbaters gedoe heeft in het drugsmilieu. Niet de officiële uitbater zelf. En dat dat aanleiding is geweest voor gedoe daar. En dat het grotere plaatje is. Alleen, naar mijn weten heeft politieonderzoek dat niet opgehelderd allemaal. Dus dan blijft het een beetje in de lucht hangen. En dan blijft rond de officiële ondernemer van wie het is toch die zweem hangen van de oe, er zal wel iets met hem zijn. Terwijl hij misschien zou kunnen zeggen, ja wacht even, dat is helemaal niet zo. Maar dat heeft met een familielid van me te maken. Of hij zegt dat niet, omdat hij die familielid niet in de problemen wil brengen. Dus dan de buurt gaat het heel vaak niet weten. Wat wij altijd wel proberen te doen is niet alleen het bericht over de sluiting maken, maar de onderliggende stukken te pakken proberen te krijgen. Maar, nogmaals, het is vaak een grijs gebied. Dingen die bij elkaar worden geveegd. Kijk, die meneer van de Harbour Club Oost, die zegt ook ja, dat er jaren geleden Harbour Club in de Olympisch Stadion, in het Olympisch Stadion is afgebrand en dat het aangestoken was. Dat heeft toch met ons niks te maken? Dat zijn appels en peren. En alles wordt maar in één fruitmand gegooid en dan krijg ik een sluiting. Ja, ik snap dat hij dat zegt. Ja. Dus er is altijd van beide kanten wel iets te begrijpen van het standpunt.
En ook woningen worden wel eens gesloten.
Ja, er is tegenwoordig de wet Victoria. En op grond van de wet Victoria kan de burgemeester bijvoorbeeld, als in een woning drugs is gevonden of wapens of anderszins duidelijk is misbruikt voor criminaliteit, denk aan een drugslab, dan kan de burgemeester ook woningen sluiten. En ook daar heb je natuurlijk evidente zaken. Als er een drugslab is geweest in jouw woning, dan moet je misschien ook niet piepen. Maar stel je woont met een heel gezin in de woning. Ja. En één zoontje heeft zich een wapen laten toestoppen om in bewaring te nemen en zo. En die ouders weten van niks en die moeten hun woning verlaten. Zuur. Dus ook daar krijg je vaak discussie van ja, waar is het lichtgrijs, donkergrijs, pikzwart of juist wit? Wanneer gaan we een zaak sluiten of niet en een woning sluiten of niet?
En waar moeten deze mensen dan heen als ze eruit worden gegooid?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Soms wordt er niks voor ze geregeld. Dan zoek het maar uit. Ja. Dat is wel zuur. Zoals er ook voor ondernemers niks wordt geregeld. Ja. Kijk, die man van Harbour Club Oost, die zegt, ik heb als Hans Klok zou daar komen, en er zit ook een theater naast, hè, best groot. En Hans Klok zou daar een hele serie optredens geven. En drag queens zouden daar een hele serie optredens geven. Hij zegt, als die optredens zouden zijn, zouden er 270 man, vrouw, in dienst zijn. En nu? Nu wordt er helemaal niets voor geregeld. Harbour Club is in elk geval nog een keten van meerdere zaken. Dus misschien kunnen sommige personeelsleden elders worden ingezet. Maar ja, het is ook geen instelling die failliet gaat lopen om mensen aan hun brood te houden. Dus
En wat zegt de gemeente erop?
Ja, die zegt, ik hoop het voor u dat u niet failliet gaat, sorry. Nee, dat is een andere afdeling. Dus het is op gronden van openbare orde wordt het gesloten. En dat is het risico voor de ondernemer. Ja. En dat is wel, ik kan me wel voorstellen dat die eigenaar zegt, ja, als jij niet kunt aantonen dat ik iets fout heb gedaan, dan is het wel heel heftig dat je dit voor een half jaar dichtgooit en dat ik mogelijk failliet ben straks.
Komen ondernemers er wel eens bovenop?
Jawel, jawel. Kijk, en er zijn ook bijvoorbeeld die clubs in de Amstelstraat. Dus je hebt Club R daar zitten, die kent iedereen wel. Een paar deuren verder, op Amstelstraat 30, is eerst had er Club E, die is een keer gesloten door de burgemeester. Daarna wordt hij weer open, is hij daarna weer gesloten. Toen is het ook van naam veranderd, Blue Ivy, die is ook weer gesloten. Maar goed, dat was van dezelfde maatschappij, dezelfde eigenaar. En die is toch wel weer opnieuw begonnen, zeg maar. Later is hij gesloten. En nu hebben we vorige week mijn collega Wouter Laumans en ik een artikel gepubliceerd. Dat er weer een nieuw initiatief was voor weer een nieuwe club, Club Birdie. Maar dat daar al voor de opening een streep door is gehaald. Omdat ze geen vergunning kregen. Omdat de betrokkenen, een veronderstelde meneer die in de criminaliteit problemen heeft. En diens rechterhand. En die bij eerdere clubs betrokken waren. Waar ook aanslagen zijn geweest en waar gedoe met criminelen is geweest en zo. Die heeft gewoon geen vergunning gekregen, omdat zij zelf al veel incidenten aan hun broek hadden hangen. En dat pand al een geschiedenis heeft met incidenten. En de burgemeester daarvan heeft gezegd en de juridische afdeling, wij vertrouwen er niet op dat dit een gezonde onderneming wordt waar geen gedoe van komt. Dus ik krijg sowieso die vergunning niet. Dus ja, ze komen er wel bovenop. Maar het is wel altijd struggelen en zo. En ja, en dan is het ook altijd de vraag, hoeveel veiligheidsmaatregelen kun je nemen? En hoeveel, en als je bijvoorbeeld geen VIP-tafels meer doet en een ander concept wijst en zo, kun je dan nog wel economisch bestaan? Omdat je verdienmodel eerst op dat publiek is geënt geweest, wat je probeert te faciliteren met je club. En als je er iets heel anders van maakt, dan kom je misschien niet rond. Ja. Dus ja, dat is vaak wel een heftig dilemma. Maar het gebeurt, kijk, ik kan me best voorstellen dat de Haberclub er wel bovenop gaat komen, omdat ze gewoon er allerlei andere vestigingen hebben. En er is toch het soort publiek dat zij trekken, het wil toch zo'n soort horeca ervaring.
Dus het zou zomaar kunnen dat ze over 6 maanden gewoon...
Ik heb gelukkig geen glazen bol en we hoeven het ook allemaal niet te voorspellen. Maar ik denk juist omdat de Haberclub een heel groot instituut is, mm-hmm. Ja, dat zij in elk geval meer kans maken dan een eenpitter die 6 maanden dicht moet. Aan de andere kant kan soms een eenpitter, ja, als je alleen maar met weinig personeel 1 café in de lucht moet houden, dan kun je het misschien juist daardoor wel weer overleven een half jaar.
Ja. Ja, goed, dankjewel. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik met Marley van Zogel en de muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl en we vinden het heel leuk als je een recensie achterlaat in jouw podcast-app. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.